Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Krasloten Decemberkalender.
Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Mariket Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
Niet. We gaan het hebben over geloof.
Ja, want het is bijna kerst.
Ja.
En dan staan we weer stil natuurlijk bij de geboorte van Jezus.
Van het kinderke Jezus.
Het kinderke Jezus. En dan gaan we daarover nadenken. Hey, ik wil eerst even een tip geven. Ja. Mocht je nou nog geen cadeau hebben voor kerst, want 52% van de mensen die is helemaal niet blij met zijn of haar kerstcadeau, ja. Dan hebben wij een hele goede tip.
Ja.
Geef een abonnement op Vrouw Glossy cadeau.
Ja, precies.
En dat doe je door te klikken op vrouw.nl/ abonneren.
Ja.
En dan kom je vanzelf op de pagina en dan kan je iemand een abonnement nemen op Vrouw Glossy. Je kan er natuurlijk ook zelf eentje nemen.
Voor weinig, hè?
Heel weinig. €18 per jaar.
Ja.
Als je je voor 3 jaar abonneert.
Ja, en als je je voor 1 jaar abonneert, dan is het,
21 euro per jaar.
Ja,
dus
top cadeau. En dan haal je er gewoon even die eentje die nu in de winkel ligt. En ja. Daar doe je dat bonnetje in. En dan heb je gewoon een superleuk cadeautje.
Ja.
Maar goed, we gaan het hebben over geloof en over kerst.
Ja, maar heb je je nog ergens over opgewonden?
Nou, nogal.
Het opgewonden standje.
Want ik had toch verteld dat ik op date ging.
Ja.
Nou was dat al een vrij slecht idee. Want ik ging alleen maar die date regelen. Omdat ik zo jaloers was. Omdat de tandarts alweer met een andere vrouw aan het daten is. Wat ik heel slecht trek. En ook echt beledigend vroeg vind binnen 4 weken. Maar goed, oké. Na 10 jaar. Anyway. Ik had dus een gozer gespot op een online dating site. Die heet Happn. Die gozer die zag er echt wel leuk uit. Weet je, heel sportief. En hij had ook nog een foto dat hij in zijn korte broek. Hij zag echt goed uit. Hij had hele leuke skifotootjes dat hij in de Tiefsnee heel mooi spoortje trok. En mountainbike foto's. Alles erop en eraan. Dus ik dacht, nou, daar kan ik op zijn minst een gezellige avond mee hebben.
Mm-hmm.
Ik maakte beginnersfout nummer 1 om met hem af te spreken om te gaan eten. Ik zat helemaal in.
Waarom is dat een fout?
Nou, omdat als het niks is, dan kan je niet wegrollen naar 1 biertje.
Oh ja.
Ja. En ik had ook nog tegen het restaurant, ik had mezelf gewoon voorgenomen om daar even te eten. Die gozer die kon binnen. Nou, echt in geen 100 jaar dezelfde gozer als van die foto's. Hij was minimaal 40 kilo dikker. Nou kan ik daar nog wel doorheen kijken. Maar te dom om te kakken gewoon. Geen gesprek mee te voeren. Nou heb ik dat wel gedaan omdat ik mijn journalisten dingetje aan kan zetten.
En paar jaar ouder dan op de foto.
Nee, ik wist dat hij 52 was.
Nee, maar op de foto was hij echt nog geen 52.
Nou, dat weet ik niet. Dat kon ik niet zo goed zien. Op die foto was hij in ieder geval echt ontzettend veel slanker.
Maar je gaat niet in 1 jaar 40 kilo aankomen, dat geloof ik niet.
Nee, maar hij zei dat het in coronatijd was gebeurd. Ja, het zal wel. En hij had pijn aan zijn knieën en hij kon dus helemaal niet zoveel sportles meer geven. En maar er was geen gesprek mee mogelijk. Hij zag er gewoon niet uit zoals op de foto. Het is echt afschuwelijk. En toen moest ik er dus ook nog 1,5 uur tegenover zitten. En toen ging hij vragen wanneer ik dan weer terug uit Londen kwam. En wanneer we dan weer af gingen spreken. En toen zei ik, nou, ik ga helemaal niet meer afspreken. Daar was hij nogal over verbaasd. Want hoe wist ik dat dan, dat ik niet tot hem aangetrokken was? Ik zei, nou, dat is toch chemie? En die voel ik niet. Dag. En toen ben ik weggegaan. Toen heeft hij nog 2 halfslachtige voiceberichtjes ingesproken op mijn WhatsApp. Dat hij het zo'n ontzettend leuke avond vond. Oh ja, en ik had ook nog betaald, want dat schoot allemaal niet op. Dus toen dacht ik, nou, ik betaal maar even snel, dan kan ik weg. Toen ging hij nog inspreken dat hij het zo bijzonder vond dat ik voor hem betaald had. Nou, hij had ook echt geen piek in zijn zakken. Echt, nou, het was gewoon 1 grote aanfluiting. Ik ben voorgoed genezen, dus ik ga niet meer op die sites. En ik ga niet meer
op deze manier. Je gaat niet meer daten met onbekende mannen?
Nee, alleen als een vriendin zegt, met deze man moet je even gaan daten. Dat is een leuke vent. Maar ik ga het niet meer op deze manier doen. Daar ben ik echt te chic voor, oprotten. Dus dat, daar heb ik me nogal over opgewonden. Ja, ik heb er overigens wel daarna vreselijk om gelachen. Want ik ging meteen mijn zus bellen en mijn vriendinnen. Mm. En die wisten niet zo heel veel dat ik dit ging doen. Ik had het in de podcast gezegd, dus de hele wereld weet het. Maar op dat moment wist het niet zo.
Maar ik zou het wel leuk vinden voor een rubriek. Dat je dan gewoon 10 weken lang elke week een andere date maakt.
Ja, leuk.
Ja.
Nou, dan moet ik nog even... Als jij die dates voor mij gaat regelen... Ja, prima. Als ik mezelf niet hoef te etaleren. Misschien kan ik gewoon het Telegraaf... Ja. Ik ga even op die fotowall kijken die wij hier hebben hangen.
Nee, we zetten gewoon een oproep in het magazine. Wie wilde met Sabine op date?
Oh, wat erg.
En dan gaat het vanzelf... Dan komen ze vanzelf binnen, hoor. Oh. En dan wil ik ze best uitzoeken. Ik heb dat een keer voor de buurvrouw gedaan. Hè.
Oh.
Had ik ook, mocht ik voor haar op Tinder. Kom ik bij een kerel, hele knappe man. Ja. Antilliaanse man.
Ja.
Ik zeg, ik werk bij Mediahuis. Nee, hij zegt, ik werk bij Mediahuis. Ik zeg, ik ook. Maar ik zat op het account van mijn buurvrouw. Dus die zei, wat doe je? En toen zei ik, zullen we afspreken? En toen zei hij, wanneer? En toen zei ik dinsdag. Toen zei hij, je gaat me een beetje te snel. Oh. Vond mijn buurvrouw het niet meer leuk.
Wat erg.
Moest ik de telefoon weer teruggeven.
Ja, precies. Nou, ik heb me voorgenomen om misschien eens een tijdje verkering met mezelf te nemen. Ik moet even weer terug bij mezelf komen, want ik ben echt wel heartbroken.
Nou, dat begrijp ik helemaal. Dat vind ik ook heel naar voor je.
En ik kan niet vluchten in het geloof.
Nee, want even terug naar kerst. Wat zijn je plannen?
Weet nou, hou op. Nee, dan ga ik ook van huilen.
Nee? Oké. Okay. Maar dus niet naar de kerk?
Nee, joh. Nee, ik ben totaal niet gelovig. Ik ben ook niet gelovig opgevoed. Ik heb wel een doopnaam, maar dat was alleen omdat in 1969 mijn ouders nog een beetje onder het juk van hun eigen ouders zaten. En zij heel moeilijk aangekeken werden als ik geen doopnaam zou hebben. Maar mijn zus heeft al geen doopnaam.
Maar waren jouw ouders zelf katholiek?
Nee, mijn vader komt zelfs uit een gereformeerd gezin.
Ja.
En mijn moeder was wel, daar werd wel een geloof aangehangen, maar ze is niet heel gelovig opgevoed. Nee. Maar mijn opa en oma Leenhouts, die bidden voor het eten en die waren echt wel heel erg gelovig. Mijn vader is op die manier opgevoed. Die vond het belangrijk dat mijn zus en ik, en mijn moeder trouwens ook, maar die vonden het belangrijk dat wij de verhalen kenden.
Mm-hmm.
Ik zat op een katholieke lagere school, maar dat was gewoon demografisch, zeg maar. Want dat was gewoon de school die het dichtst bij ons huis was. En dat was niet volgens een katholieke leer, maar daar zat wel dat je de communie en zo kon gaan doen. Maar dat hoefde ik dus niet te doen. En er zat één Marokkaans meisje bij mij in de klas, in Marhezen. Dat was heel uniek. En die hoefde dat natuurlijk ook niet te doen. En ik baalde er alleen maar van dat ik niet zo'n mooie nieuwe jurk zou krijgen. Dus ik mocht wel mee naar de kerk met de klas. Dus dat mijn klasgenoten communie mochten gaan doen. Maar ik mocht dus niet bij die lessen zitten die zij kregen van meneer pastoor over de communie.
Ja.
Ook bijzonder, hè? Die uitsluiting slaat toch helemaal nergens op.
Ja.
En mijn moeder had dus wel ervoor gezorgd dat ik een cadeautje kreeg. En net zoals, ja, ik ben in Brabants dorp opgegroeid. Ja, dat is echt wel een happening. De communie.
Ja.
En dan krijg je een nieuwe jurk en dan wordt de familie uitgenodigd en dan is er taart en cadeautjes. En nou ja, dat was er in mijn geval dus niet. En toen ging ik daarna naar het bisschoppelijk college, de middelbare school. Daar had ik godsdienstles, maar dat heb ik uiteindelijk maar 1 jaar gehad, omdat die godsdienstleraar was tevens een dominee. En die ging dus tijdens de godsdienstlessen mijn moeder af zitten vallen, omdat die werkte.
Okay.
En toen ging ik dat thuis vertellen, dat dat gebeurde. En toen hebben mijn ouders op hoge poten naar school gebeld dat dit gewoon echt niet kon.
Ja.
Toen hoefde ik nooit meer godsdienstles te volgen.
Okay.
Nee. Maar zij vonden het wel belangrijk dat ik wist wat de Bijbelse verhalen waren. En omdat zij vinden dat dat over normen en waarden gaat.
Nee.
En verder niet zoveel met of je God nou wel of niet bestaat in de vorm zoals de Rooms-Katholieke Kerk dat voorschrijft.
Nou, dat was bij mijn ouders anders.
Vertel.
Nou, mijn vader is ook protestants opgevoed in eerste instantie. Maar na de Tweede Wereldoorlog hadden mijn opa en oma zoiets van, nou, we geloven niet dat er een God is die dit soort dingen doet. Dus zijn ze eigenlijk een beetje van het geloof afgestapt.
Mm-hmm.
Nou, mijn moeder is... Haar vader was Joods. Dat heet dan een vader Jood. En haar moeder was niet Joods. Nou, die ouders van hem die vonden het heel erg dat hij met een niet-Joodse vrouw trouwde. Zij zijn overleden in een concentratiekamp. Mm. En mijn opa heeft ook een paar jaar ondergedoken gezeten. Nou ja, ik heb daar een heel klein beetje van meegekregen in die zin dat wij op zaterdag dan alleen maar brood aten. En dat er niet zoveel varkensvlees bij ons thuis werd gegeten. Maar eigenlijk waren mijn ouders dus helemaal niet bezig met het geloof. Sterker nog, bij ons was een sticker op de wc met lang leven de openbare school.
Ja, ja.
Dus mijn ouders die geloofden heel erg in alle kinderen samen onder één dak. Hm. En daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Ik vind eigenlijk dat onderwijs en religie niet zoveel met elkaar te maken hebben. En ja, ik denk dat als kinderen alleen maar op een islamitische school of op een joodse school of op een katholieke school zitten, dus ook alleen maar met kinderen met hetzelfde geloof in de klas, dat dat niet heel goed is voor de integratie.
Nee, denk ik ook. Ik heb uiteindelijk nu in mijn volwassen leven ook wel eens gesprekken met mijn ouders over het geloof gehad. En mijn moeder, die heeft toch nog wel die oude normen, die zitten nog wel in haar. Als ik godverdomme zeg, op een of andere manier is ze dan toch nog bang voor het hellevuur waar ze in terecht zou kunnen komen. Mm-hmm. Terwijl ze eigenlijk niet gelooft. Dus ik vind dat heel dubbel. En zij vindt het dan disrespectvol naar de mensen die wel geloven, als je zoiets zou zeggen. Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik vind wel dat je respect moet hebben voor wat andere mensen geloven. En ik vind het ook wel heel fijn dat sommige mensen, gelovige mensen, heel veel steun krijgen uit datgene waar ze in geloven. Maar ik vind dat er vanuit die godsdienst te veel misstanden zijn en mensen zich te schandalig gedragen om je dan te kunnen verbergen achter je geloof.
Nou ja, in die zin van dat je inderdaad zegt respect hebben voor mensen die geloven. Dat vind ik ook. En ook hun gebruiken, tradities. En dat je daar ook rekening mee houdt. Maar aan de andere kant, andersom. Als je dan niet gelooft, in sommige landen staat er gewoon de doodstraf op.
Precies. Nou ja, het is nog niet zo lang geleden dat ook de Rooms-Katholieke Kerk nogal huis hield, hoor. Als
ja,
jij niet geloofde. En ja. Nog steeds. Ik heb toevallig vanmorgen een podcast beluisterd waarin het ging over bijzondere journalistieke producties. En dit was ging over een verhaal wat in 2010 in de NRC gepubliceerd is. En dat gaat over al het seksueel misbruik vanuit de Rooms-Katholieke Kerk. En het gaat over Nederland. En ja. Met name op de oude kostscholen. Uh-huh. Die zijn natuurlijk sinds 1985 ongeveer, bestaat dat niet meer in die vorm. Je hebt nog een aantal wat elitaire kostscholen, maar die worden niet meer geregeerd door Rooms-Katholieke instanties. Maar vanaf 1945 tot 1985 zijn er meer dan 30.000 kinderen misbruikt.
Ja.
En die onderzoeksjournalisten die hebben zo ontzettend veel mensen gesproken die bijvoorbeeld pas durfden praten nadat zij zelf gepensioneerd waren, hun eigen ouders al overleden waren. In sommige gevallen hun partners ook al overleden waren, omdat ze het nooit durfden te vertellen wat er op 8, 9 of 10-jarige leeftijd met hen gebeurde. Mm-hmm. En het afschuwelijke eraan is dat al die mensen die dan hoger geplaatst waren, gewoon dit soort plegers overplaatsten.
Ja.
Dus nou, het
beschermde.
Is echt, ja, en
ja.
Beschermde.
Ja.
Kijk, nu gebeurt het dan niet meer onder het juk van het geloof, maar nog steeds in de jeugdzorg en in dat soort instanties is het natuurlijk nog steeds orde van de dag.
Helaas.
Helaas. Ja, ja. Ja. Ja, het is echt afschuwelijk. Ja.
Nou, ik had dus een oppas, jarenlang is ze bij mij thuis geweest en zij was dus Jehovah-getuige en zij werd op een gegeven moment verliefd op een vrouw.
Mm-hmm.
Nou ja, toen ze dat opbiechtte, toen wilde dus een heel groot deel van haar familie, de ex-man, de twee oudste kinderen, de zussen, broers, die wilden allemaal niets meer met haar te maken te hebben. Dus door die verliefdheid verloor zij dus gewoon een heel groot deel van haar omgeving. Dus zelfs het contact met haar twee oudste kinderen.
Ja.
En allemaal onder het mom van geloof en nou ja, dat je dus op zo'n manier wordt uitgesloten.
Wordt geëxcommuniceerd, ja. Ja, dat is afschuwelijk.
Ja.
Nou, het is wel een mooi sprongetje naar degene die wij willen bellen.
Ja, zeker.
En dat is Jolanda van Baardenwijk, heet zij.
Mm-hmm.
En zij is predikante. Heeft al bij ons in Vrouw ook gestaan, Vrouw Online.
Mm-hmm.
Want deze predikant die is getrouwd met een vrouw.
Ja, en ze werkt voor de Protestantse kerk.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd.
Ja, ik ben heel benieuwd.
Met Jolanda van Baardenwijk.
Dag Jolanda, je spreekt met Sabine Leenhouts.
Ja, goedemiddag.
Hi, en met Marieke het Hart. Hallo.
Hoi.
Wat fijn dat we je even mogen bellen. Wij hebben net al een klein boompje opgezet over het geloof en hoe wij daar naar kijken. En Marieke vertelde net een mooi verhaal over een verdrietig verhaal eigenlijk. Over een vrouw die als Jehovah-getuige leefde en verliefd werd op een andere vrouw. En daardoor geëxcommuniceerd werd. Dan vind ik het toch heel mooi om te horen dat jij ook verliefd werd op een vrouw. En nog gewoon als predikant werkt.
Ja, inderdaad. Dat zijn uitersten, hè, die je nou noemt.
Ja,
ja, dat komt allebei voor. Er zijn, kijk, ik maak wel verschil tussen geloof.
Mm-hmm.
En wat veel mensen een beetje door de klank, denk ik, associëren met kerk of met organisatie of instituut. En aan de andere kant spiritualiteit. En dat is dus hoe je zelf je contact met het hogere of het transcendente mm-hmm. ervaart. En dat kan ook in de natuur, dat kan door muziek, door contact met dieren, door hele mooie ervaringen die je opdoet. Maar de ervaringen die mensen in groepen opdoen of instituten of kerken,
mm-hmm.
ja, die kan heel erg uiteenlopen. En dan zijn er vanuit het verleden, en dat denken we altijd, dat is altijd zo geweest, maar dat is helemaal niet zo. Zijn er bepaalde drempels geweest of remmingen of blokkades om open te staan voor een rol van vrouwen en voor het zegenen van ander soort relaties in groepen en kerken. Ja, dat is. We denken dat altijd zo geweest is en dat het nu van deze tijd is dat er ineens openheid voor is. Maar dat is eigenlijk de eerste 1000 jaar van het christendom bijvoorbeeld helemaal geen issue geweest.
Nee, en onbespreekbaar ook.
Nee, geen issue in de zin van dat was helemaal geen probleem. Daar praatte niemand over. Dat was heel goed mogelijk om een zegen over je relatie te vragen en te krijgen en te ondervinden.
En wanneer is dat dan veranderd?
Ja, ik denk in de loop van de middeleeuwen. Dat toen het institutionele van vooral de katholieke kerk, die je toen alleen nog maar had,
mm-hmm.
dat daar eigenlijk deuren dicht zijn gegaan en het patriarchale van de organisatie zo is gaan overheersen dat de aandacht voor het andere, wat je ook in God kunt zien, het moederlijke,
mm-hmm.
Bijvoorbeeld, dat is naar de achtergrond verdwenen.
Ja,
dus het geloof begon iets strengs te krijgen, iets uitsluitends voor een hoop mensen. En dat associëren mensen nog heel vaak met geloof met kerk.
Ja, precies.
Ja, maar dat is eigenlijk niet altijd zo geweest.
Nee.
Maar toen jij verliefd werd op een vrouw, was je toen al predikant?
Nee, ik was eerst in het onderwijs actief en daarna ben ik in de publieke omroep redacteur en programmamaker geweest. En toen op een gegeven moment ben ik uit de kast gekomen en met een vrouw verder gegaan. En dat viel eigenlijk min of meer samen met mijn beslissing om predikant te worden. En ik dacht eerst in het begin, dan word ik helemaal niet in de kerk. Want ik heb geen zin in, met beperkingen te moeten leven. Maar toen had ik eigenlijk ook nog niet zoveel ervaring daarin dat het, hoe dat ook kon zijn.
Mm.
Dat het gewoon ook in kerken helemaal geen issue is. En dus ik had er eigenlijk geen zin in. En ik denk, dan word ik gewoon studentenpastor of zo. Of een andere richting, maar niet in een kerk. Mm. En toen ben ik uiteindelijk toch in de kerk beland. En daar bleek het gewoon in de kerken waar ik terecht kwam helemaal geen probleem te zijn. Dat werd niet eens de moeite van het bespreken waard gevonden.
Dat is wel mooi. Ik heb laatst een dominee gehoord en die zei, de vraag of God wel of niet bestaat is in mijn parochie helemaal geen issue. Is dat iets waar jij je dan ook in kunt vinden?
Nou, weet je, er zijn eigenlijk in kerken zoals ik ze nu ken ongelooflijk veel verschillende mensen, verscheidenheid. En in het verleden werd er denk ik ook wat strenger gekeken naar, geloof je al precies zoals wij? Of geloven we allemaal in de maat of in de mars, weet je wel?
Mm-hmm.
Lopen we wel in één straatje of leven we in één keurslijf? Nou, dat is er helemaal niet meer. Eigenlijk is Nederland een heel erg divers, pluralistisch land. En we zijn ook heel individualistisch. En Nederlanders zijn sowieso al bekend als zoveel hoofden, zoveel zinnen of zoveel meningen, zoveel politieke partijen en zoveel kerken.
Mm-hmm.
Maar dat is eigenlijk, je zoekt wel een soort grootste gemene deler in de beleving, maar hoe mensen allemaal precies of zonder van elkaar geloven, dat kan heel divers zijn. Voor de een is het helemaal niet zo dat die God als een persoon beleeft, en voor de ander wel, en die heeft daar heel veel behoefte aan om dat ook dagelijks te ervaren, om dagelijks een relatie met God te ervaren. En een ander die beleeft het meer als een soort eeuwigheidsbelevenis. Als jouw leven ophoudt en voorbij is, dat je dan niet, ja, niet weg bent, maar dat je nog ergens in dat grote geheel, in het transcendente of in het universele, toch doorbestaat als deeltje van het geheel.
Ja.
Dus als microcosmos een deeltje van de macrocosmos bent.
Ja, dat snap ik. Wat vind je van de opvatting dat vrouwen in het geloof vaak ondergeschikt zijn aan mannen?
Ja, daar heb ik niks mee. Kijk, ik zie God als wel een persoon. En als ik dan in de Bijbel lees dat God de mens schept naar Gods beeld en evenbeeld, hè, dan staat er daarna, God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. En dan denk ik, nou, als we allemaal naar Gods beeld geschapen zijn, dan zit dat mannelijke en vrouwelijke in God.
Mm-hmm.
En dat is evenveel en gelijkwaardig. Niet gelijk, maar gelijkwaardig.
Mm-hmm.
Dus dat een stukje van de mensheid, de helft, ondergeschikter moeten zijn dan de andere, daar kan ik helemaal niks mee. En ik lees ook in het Nieuwe Testament, en dat is het kortere en latere stukje in de Bijbel, dat er gezegd wordt in Christus, dus in Jezus Christus, is nog man, nog vrouw. Dus dat maakt allemaal niet meer uit. Ook niet of je slaaf, hè, dus een eigendom van een ander mens bent, of vrije.
Mm-hmm.
Het is niet zo dat de een meer is dan de ander. Dat als je dus zeg maar vrij bent om je leven in te richten en een ander kan dat niet, dat dan die ene meer is dan die ander. En het is ook niet zo dat het ene ras meer is dan het ander. Dat hoort allemaal in hetzelfde rijtje. En een hetero is niet meer dan een homo. Een meerderheid niet meer dan een minderheid. Dat valt allemaal voor mij in hetzelfde rijtje.
Mm-hmm.
En hoe reageert de kerk daarop?
Ja, dat is in de kerk waarin ik predikant ben ook wel een beetje gemeengoed. Zo leven mensen ook. In de praktijk, ik zie daar heel veel vrouwen ook net zoveel werk als mannen en ook carrière maken. En kijk, gezin wordt wel, dat kan ik ook niet even zeggen, eigenlijk niet staven aan cijfers. Dat vrouwen die moeder zijn van een gezin minder uren zouden werken dan vaders, hè?
Mm-hmm.
Dan kan ik niet hard maken dat dat in de kerk zo zou zijn dat vrouwen minder werken dan mannen. Ik zie eigenlijk gewoon de vrouwen daar net zo goed 3, 4, soms 5 dagen in de week werken. En mannen ook 3, 4 of 5 dagen werken.
Ja.
Dat ze dat gewoon aanvullend aan elkaar doen.
En kom jij wel eens medegelovigen tegen die wel veroordelend over jou en je liefdessituatie zijn?
Ja, dat... Dat is wel gebeurd, ja. En dat zit soms ook wel dichtbij. Want ik kom wel uit een wat orthodoxere achtergrond. En mijn familie, daar zitten ook mensen bij die gewoon nog wel heel behoudend denken in dat opzicht.
Mm-hmm.
En als je op de Bijbelbelt gewoond hebt, en dat heb ik. Ik woon nou niet op de Bijbelbelt. Ik woon in het vrolijke katholieke zuiden, zeg maar. Maar toen ik op de Bijbelbelt woonde, toen zag je toch dat mensen daar iets meer vragen bij stelden.
Mm-hmm,
ja. Van hoe kan dat nou dat jij jezelf christen noemt, dat je tegelijk vindt dat je ook in een relatie met een vrouw kan leven.
Ja.
Nee, en je hebt ook 3 kinderen. Wat vinden zij ervan?
Ja, daar zijn ze helemaal oké mee. Ze moesten natuurlijk even wennen dat ik uit de kast kwam. Want dat betekent voor kinderen ook uit de kast komen. En ik denk dat dat nu eigenlijk amper een issue meer is. Als ik nu zo om me heen kijk en ik zie vrouwen of mannen uit de kast komen, dan is de omgeving vaak helemaal geen probleem. Dus dat is zo maatschappelijk geaccepteerd. En dat geldt dus ook voor de jongere generaties van so what. Is dit echt het nieuws wat je wou delen? Dat je dus een andere seksuele oriëntatie hebt? Dat zeggen kinderen niet zo.
Nee.
Maar wel van, so what? What's new? Hè?
Mm-hmm.
Dat is voor hen helemaal geen issue. In de tijd dat mijn kinderen ermee moesten dealen, nou, dan heb je het over zo'n 17, 18 jaar geleden. Of ietsje langer misschien nog. Toen was het nog iets meer een issue.
Mm-hmm.
En dan moesten ze er wel even aan wennen.
Ja.
Maar ze hebben zelf vrienden en hebben in studentenkringen en gewoon overal meegedraaid. En dan zijn er ook juist jongeren die bij hen uit de kast komen, omdat zij in ieder geval weten waar dat over gaat.
Ja, ja.
Het is bij hen veilig om dat te doen, uit de kast komen.
Ja. Nou ja, dat is fijn om te horen. Maar helaas interviewen wij toch ook regelmatig mensen die hier toch op een hele andere manier mee moeten dealen. Omdat ouders dit niet begrijpen of enorm veroordelen. Ja, dat is jammer.
Ja, kan ik ook nog concreet aan toevoegen dat om die reden die jij nou noemt,
mm-hmm.
ben ik ooit aan de slag gegaan met een organisatie. Die is voortgezet door Miranda Terpstra. En die is eigenlijk bedoeld om in kerken te inventariseren waar het veilig is voor mensen met een andere geaardheid.
Mm-hmm.
Dus, maar dan bedoel ik ook heel in het algemeen de transgenders ook.
Ja.
En dat is in kaart gebracht op Wij de Kerk. Dat is een site waar je dus ook een landkaart van Nederland ziet. met allemaal stipjes. En Nederland staat bomvol stipjes, gelukkig. Ja. Dus Nederland is een relatief ook in de kerk heel veilig land voor homoseksuelen.
Gelukkig. Je stipte net al even het onderwerp spiritualiteit aan. Dat is natuurlijk heel erg populair. En waar komt dat volgens jou door?
Nou, eigenlijk zie ik spiritualiteit als een behoefte. Net zo goed als eten, drinken, seks, veiligheid en in vrede leven. Dat zou je zo in de piramide van Maslow, de behoeftepiramide, kunnen zetten. Mm-hmm. Dat is niet meer of minder dan een andere behoefte. En er is een tijd lang in Nederland, sinds de 60s, 70s is dat opgekomen, de secularisatie, is het een beetje lacher gedaan over, nou, heb je nog wat met geloof? Nou, dan ben je toch al een beetje uit de middeleeuwen. En dat is toch wel zo achterhaald. Je gaat toch niet je laten beperken en allerlei dingen door het geloof. Maar met dat is ook soms vaak een kind met het badwater weggegooid. Mm-hmm. En zie je nu eigenlijk dat de interesse en de behoefte aan spiritualiteit gewoon volop weer erkend wordt en niet als iets oudbolligs wordt ervaren. Maar mensen hebben vaak wel via andere invalshoeken daar kennis mee gemaakt. Bijvoorbeeld door een yoga mee te doen. Of meer in de natuur belevenissen. Bijvoorbeeld ze gaan naar het noordenlicht of andere natuurverschijnselen meemaken. Maar ze ook iets ondervinden van, hé, dit gaat boven mijn verstand of boven mijn eigen ervaring, mijn belevingswereldje of mijn beperktheid uit. Dit is een mysterie of dit bezorgt mij kippenvel of, weet je wel, iets zo indrukwekkend dat je het niet kan verklaren. En daar houden mensen behoefte aan.
Ja. Nou, mooi. Mooi afsluitend antwoord. Dank je wel.
Heel interessant. Okay.
Dank je wel voor je tijd.
Dank je wel voor je tijd.
Goed, graag gedaan.
Oké. En vrolijk kerstfeest, hè?
Dank je wel voor jullie ook. Okay.
Fijne kerstdagen. Dank je wel.
Interessant.
Ja.
Ja. Ja, ik vind het wel mooi hoe ook deze vrouw dat goddelijke, wat zij dan nog wel in een persoon ziet, maar ook in dat universeler ziet dan een instituut. Ja, want wat mij betreft schort het dus enorm in die instituten. Weet je, zo'n moraliserende club als de Rooms-Katholieke Kerk bijvoorbeeld, waar zulke afschuwelijke misstanden in de hele wereld, hè? Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd zoveel misstanden zijn. Ja, ik vind dat wel shocking. Ja, zo'n club die dan dit is goed en dit is fout en dan zelf echt te fout voor woorden zijn. Dat kan er bij mij niet in.
Nou ja, wat ik altijd een beetje ingewikkeld vind aan bijna alle geloven, is toch inderdaad, waar ik het net ook even met Jolanda over had, het feit dat mannen dingen opleggen aan vrouwen, hoe ze zich dienen te gedragen, hoe ze zich dienen te kleden.
Ja, maar dat is dus na die 1000 jaar, toen die Rooms-Katholieke Kerk zo opkwam, dat gaat alleen maar over macht. En ook al die misstanden, die komen voort uit het misbruiken van macht. En ik snap ook wel dat als jij, ook met die kostscholen en met die kerken, weet je, als je daar als jong mens inkomt en je wordt dan al misbruikt door je degene die daar voor je moet zorgen, en je komt zelf dan als monnik ook bij die club terecht. Ja, dat je er zelf ook dat gedrag gaat vertonen.
Maar je mag dus
nog
steeds geen pastoor worden. Er zijn wel wat vrouwelijke imams en er zijn ook wat vrouwelijke rabbijnen. Maar in de meeste moskeeën en synagogen zul je dat niet terugvinden.
Nee, maar in de Rooms-Katholieke Kerk ook niet.
Nee,
er zitten geen vrouwen in het Vaticaan.
Dus hoe orthodoxe mensen zijn, hoe minder vrouwen mogen.
Ja, ik vind het walgelijk. Daarom ben ik echt tegen dergelijk institutioneel geloof.
Ik bedoel, inderdaad, we hebben het al eens eerder gehad. Als je kijkt naar sister wives, want dat mag dan van het Mormoonse geloof. Ik mag 4 vrouwen hebben.
Ja, of van de islam. En het is gewoon en als jij dat als vrouw goed vindt, dat is gewoon je kaartje naar de hemel.
Ik was in Kenia, was ik ook in een Maasai dorp. En daar waren dus ook een grote Maasai gemeenschap. En er was dus een man die leidde ons rond. En die vertelde dus dat de vrouwen, die bouwden dus de huizen. Mm-hmm. Waar zij en de kinderen dan woonden. En de mannen, die waren dus ook tussen de, vaak met 2, 3 of 4 vrouwen getrouwd. Die konden dan per nacht kiezen in welke hut ze gingen slapen. En trouwens ook Rooms-Katholiek. En ik zei tegen die jongen, ik zei, zou het ook andersom kunnen? Dat één vrouw 4 mannen heeft. Nou, hij keek me echt aan van,
ben je niet goed bij je hoofd?
Nou, en er stonden dus een paar vrouwen bij. En die begonnen heel hard te lachen. En die zeiden tegen mij, ja, dat is een goed idee.
Ja.
Ja. Nou ja, ik ben dan altijd maar blij dat ik gewoon niet in een orthodoxe geloofgemeenschap ben opgegroeid.
Ja.
En dat ik gewoon mijn eigen keuzes kan maken.
Ja, maar ja, in Nederland, ik had het namelijk nog even opgezocht hoe het hier zit met geloven. En dat is toch dat zo'n 55% van de mensen boven de 18 is niet gelovig. Dat is voor wereldwijd gezien ook best wel een grote groep. Dan heb je bijna 20%, 19,8% is Rooms-Katholiek. 14,5% is protestant. 5% is islamitisch. En dan heb je nog 5% die anders gelovig zijn. En dit zijn dan mensen die aangesloten zijn bij een religieuze groepering.
Mm-hmm.
Zoals een kerk of een... Maar 55% niet gelovig Nederland.
Maar... Wat Jolanda ook zei, dat spiritualiteit wordt wel steeds belangrijker. Ik ken dus ook heel veel mensen die niet geloven, maar wel op wat voor manier dan ook bezig zijn met spiritualiteit.
Met het ietsisme.
Of met het ietsisme. Dus die geloven wel in iets.
Ja, maar...
Of die zijn heel erg met zichzelf bezig.
Ja, je hebt natuurlijk die enorme groep die op zoek is naar zingeving.
Ja,
ja, dat komt door die individualisering van de samenleving.
Dat halen ze niet meer uit de Bijbel, maar dat halen ze van allerlei andere dingen. Of ze geloven in manifesteren.
Ik heb het idee dat ik wel snap waar dat hele geloof vandaan komt. Hè? Als je Sapiens leest van Noah Yuval Harari, die legt op een gegeven moment uit dat op het moment dat er wat meer mensen op aarde komen. In het begin heb je er niet zoveel. Hè? Ik geloof in de evolutietheorie, niet het scheppingsverhaal. Op een gegeven moment heb je gewoon een clubje mensen. Zeg je hebt er 20. Nou, er komen er meer, die komen nog andere groepen tegen. Er wordt een beetje... En op een gegeven moment heb je 100 mensen die een soort dorp, die een gemeenschap vormen. 100 mensen kun je nog wel bij elkaar houden, hè? Die kunnen nog allemaal hun neuzen dezelfde kant op hebben. Mm-hmm. Omdat ze met z'n allen eten moeten gaan zoeken. Of met z'n allen ons moeten beschermen. Elkaar moeten beschermen tegen grote dieren die je op willen vreten. Nou, noem maar op. Maar op een gegeven moment worden dat meer en meer mensen. En dan heb je die verschillende groepjes die zich gaan vormen in zo'n gemeenschap. Die heb je niet meer in de hand. Nou, wat is de enige manier om ze allemaal met hun ogen dezelfde kant op te krijgen? Dat is dan geloof.
Ja.
Dat dat op die manier ontstaan is, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. En dat is, het is een machtsmiddel. En dan heb je dan die andere kant waar die vrouw het net over had. Dat je kippenvel krijgt van een bepaald soort muziek of van het Noorderlicht. En dat je dat niet kunt verklaren. Ja, en dat is voor sommige mensen heel erg moeilijk. Zij willen overal een verklaring voor hebben. Als dat dan niet helemaal lukt, dan plak je er iets goddelijks op.
Ja. Ja. Of je gaat je bekeren. Zou dat wat voor jou zijn?
Me bekeren tot iets?
Tot een geloof.
Nee, dat zou niks voor mij zijn. En ook niet, ook al word ik nog zo verliefd op een islamitische Marokkaan ooit, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, dat kan gewoon bijna niet. Ja, ik kan daar ook niet verliefd op worden. Want ik heb een voorbeeld van een dochter van een vriend van me. Die is verliefd geworden, ontzettend verliefd op een Marokkaanse jongen. En die liefde is prachtig. Hè? Daar doe ik helemaal niks aan af. Maar wij lagen met z'n allen onder een sterrenhemel. En ik sprak hardop uit hoe mooi ik dat vond en hoe bijzonder. En toen sprak hij uit naar haar. Ik vind het zo ongelooflijk dat jij niet in God gelooft, in Allah gelooft. Want hoe kan dit zijn? Ja, nou, ik kan het hem wel vertellen hoe dat is. Mm-hmm. Weet je? Want ik heb de documentaire How the Universe Works heb ik gezien. Dus ik weet wat er gebeurd is na de Big Bang en hoe sterren ontstaan en wat het is. Maar ja, hij weet dat dan niet. En zegt dus dat God dat gemaakt heeft. En je kan hem ook niet kwalijk nemen, hè, dat hij zo denkt. Dus je kan ook niet tegen hem zeggen, ja, doe even lekker normaal. Ga gewoon even een natuurkundeboek in.
Er zijn ook wetenschappers die echt wel in God geloven.
Ja, dat geloof ik ook wel. Maar een beetje natuurkundige, die gaat niet zeggen dat de sterren door God geschapen zijn. Nee. Die gaat misschien zeggen dat de oerknal door God geïnitieerd is. Mm-hmm.
We hebben ook de rubriek Zo doet hij dat, over mannen gesproken. En daarin laten we mannen aan het woord. En niet zomaar een man,
nee,
maar onze eigen glossy columnist Bastiaan Ragas.
Ja, die heeft een nieuw boek
van de show. Hij heeft een boek geschreven en het heet Jezus waarom?
Ja.
Een ontdekkingsreis door de Bijbel. En laten we luisteren wat hij over dit onderwerp te zeggen heeft.
Ik heb niet zo heel veel met religie. Ik heb ook niet zo heel veel in de kerk als instituut. Maar ik ben wel enorm onder de indruk van die verhalen die in die Bijbel staan. En omdat ik daar een aardiger, vriendelijker, zachter mens door wordt, door die verhalen te lezen. En dat neem ik ook wel mee in onze opvoeding van onze kinderen. Dat is niet elke dag dat ze moeten luisteren naar allerlei verhalen. Maar het is wel geregeld zo dat ik een verhaal vertel of zeg, oh, dat staat daar en daar in de Bijbel. Of zullen we eens een keer naar een kerkdienst gaan. Dus het wordt wel meegegeven. Ook omdat ik denk, het hoort ook gewoon bij onze opvoeding. Van de 11 vrije dagen, officiële vrije dagen, zijn er 8 christelijke feestdagen. Maar we weten eigenlijk niet meer zo heel goed wat het allemaal betekent. Dus om die reden vind ik het eigenlijk ook wel gewoon een deel van je algemene opvoeding. Nou, wat vind ik ervan dat in de meeste geloven vrouwen moeten gehoorzamen aan mannen? Nou, je zult natuurlijk begrijpen dat ik dat een topplan vind. Alleen mijn vrouw niet en mijn dochters ook niet. Dus daar heb ik mijn mening een beetje moeten herzien. Nee, alle gekheid op een stokje. Orthodoxie binnen het geloof, daar heb ik niet zo heel veel mee natuurlijk. Ik ben heel erg voor gelijke rechten, man, vrouw. En ik ben er juist voor dat we met elkaar proberen te leven met compassie en met gelijkheidsbeginsel. En ik denk dat dat ook niet, althans zoals ik de Bijbel lees, dat dat er ook allemaal letterlijk mee bedoeld wordt.
Goed hè?
Heb jij dat met je kinderen gedaan?
Ja.
De Bijbel gelezen en stukken uit de Bijbel voorgelezen?
Ja, wel verhalen over de Bijbel verteld. Omdat ik op dezelfde manier als Bas daarin sta. Dat ik vind dat het hoort bij je algemene ontwikkeling. Je moet echt wel weten waar al die toestanden op gebaseerd zijn. Zeg
maar waarom dan alleen de Bijbel en niet de Tora en de Koran?
Nou ja, wel de Tora en de Koran uitgelegd. Wat het basisprincipe daarvan is. Maar ja, ik heb de Koran zelf nog nooit gelezen. En ik weet helemaal niet wat voor verhalen daarin staan. Misschien zijn dat wel gelijksoortige verhalen. Daar ga ik eigenlijk van uit. Dat het verhalen zijn die op elkaar lijken. Maar ieder Bijbelverhaal heeft gewoon zijn eigen moraal en daar word je inderdaad een beter mens van. Niet zo super individualistisch en compassie hebt voor andere mensen en dat hele wie goed doet en goed.
Maar heb je daar de Bijbel voor nodig?
Nee, daar heb je niet de Bijbel voor nodig, maar het is wel een hele simpele leidraad.
Ja.
Ja.
Ik heb vroeger wel een kinderbijbel gehad.
Ja, ik ook.
Maar mijn moeder heeft ook wel een soort zoektocht naar zichzelf gedaan, weet je wel. Eerst dan bij Remonstrantse Broederschap zat ze en daarna werd ze heel erg humanist.
Ja.
Ze is ook naar de Universiteit voor Humanistiek gegaan en ze werd zelfs dus humanist raadsvrouw.
Mm-hmm.
Maar ik heb eigenlijk mijn eigen kinderen, die zijn ook naar de openbare school geweest, heb ik nooit de Bijbel laten lezen. Maar die heb ik wel natuurlijk normen en waarden van rekening houden met iemand anders en aardig zijn voor iemand anders.
Ja, maar dat is omdat jij het weet. En ik denk
niet dat ik daar de Bijbel voor nodig heb.
Nee, ik heb ook niet per se met de Bijbel op schoot gezeten. Maar ik weet dat mijn kinderen ook een kinderbijbel hebben. Want die komt via mij in de kinderboekenkast.
Mm-hmm.
En dat Noah daar zeker wel in gebladerd heeft. En op school, ja, het wordt je toch ook in geschiedenislessen, het wordt je ook wel uitgelegd. Ze hebben geen religieuze scholing gehad. Ja, ik denk dat Bobby er al veel minder mee heeft. Noah is gewoon iets, die zoekt gewoon dingen wat beter uit. Ook omdat hij door mij of door opa, weet je, op vakanties meegenomen werd, ook naar kerken. En uitleg wilde, gewoon wilde snappen waarom al die pracht en praal en hoe dat dan zat. En dus op die manier. Hij heet Noah. Dus het verhaal van Noah heb ik hem natuurlijk wel verteld.
Ja.
Dat moet je wel in context doen. Want ja, wie gelooft er nou dat er een gast was die een boot ging bouwen en alle dieren van de wereld erop ging prakken? Ja, dat kan niet. Maar het verhaal daarbij is wel leuk.
Ja.
Mariek,
ja?
Heb jij misschien over dit onderwerp wat op te biechten?
Opgebiecht.
Kom maar door, biechten.
Ja, nou mijn oma die was ook op zoek naar zingeving. En die geloofde in leven na de dood. Geloofde ze heel erg in.
Ja.
Dat je dus terug zou komen als iemand anders. En dat je dus meerdere levens hebt. Zij kon zich gewoon niet voorstellen dat je maar één keer zou leven.
Oh.
En ze deed ook aan kaarsje draaien en terug naar vorige levens. En okay. Dat soort dingen.
Maar wel als mens dus.
Ja, ja.
Niet als vogel.
Nee, als mens. Nee, niet als kangeroe.
Hmm.
Dus nou, ik vond het al onzin. Mijn moeder vond het ook onzin. Maar toen overleed mijn oma, toen was ik 19. En toen weet ik nog dat zij, op een dag werd ik wakker en toen stond ze dus naast mijn bed.
Oh.
En toen zei ze, zeg tegen opa dat het goed met me gaat. En toen zei ik, wil dat je weggaat, ik wil dat je nu weggaat. Toen gingen ze weer weg en kwam nooit meer terug. Misschien heb ik het gedroomd, maar goed. Toen kreeg ik de ziekte van Pfeiffer ik was flauw gevallen bij de Dirk van den Broek.
Oh.
En toen bleek dat ik ziekte van Pfeiffer had. En daarna kreeg ik een beetje last van hyperventilatie. Dus ik in hele drukke ruimtes, bij concerten, Paradiso, maar dus bij de supermarkt, dacht, straks val ik flauw.
Hmm.
Nou, een vriend van mij die zei, ik ben naar een hypnotherapeut geweest. Die kan je terugbrengen naar een vorig leven en dan ben je er vanaf. Dus ik naar een vrouw, weet ik nog, in Westzaan. Oudere vrouw. En die zei, oké, ik kan jou daar met één sessie vanaf helpen.
Oh.
Dus ik nog een keer daarheen. Toen moest ik daar in een eenpersoonsbed gaan liggen. Heeft ze me teruggebracht naar een vorig leven.
Hmm.
Ik weet het allemaal nog heel goed. Onder hypnose. Toen bleek dus dat ik in mijn vorige leven op mijn 19e was overleden bij een brand.
Oh.
Dus ik was gestikt.
Spannend.
En toen kwam ik weer bij. En toen zei ze, zo, nu ben je er voorgoed vanaf. Nou, ik dacht, wat een onzin. En ik wilde een nieuwe afspraak maken. Want ik dacht, is dit al klaar? Ze zei, nee, je hoeft niet meer te komen. Het is klaar. Ik dacht, nou, jij wil ook niet veel aan mij verdienen.
Nee.
Ik heb het nooit meer gehad.
Oh. Nou,
dat
goed.
Is toch een gek verhaal?
Ja, dat is zeker een gek verhaal.
Ja.
Nou, goed verhaal ook.
Het is wel een goed verhaal, maar ja, ik kan het nog steeds niet verklaren.
Nee. Nou, het zal absoluut iets psychologisch zijn.
Ongetwijfeld. Zij heeft waarschijnlijk mij gewoon onder hypnose verteld dat ik nooit meer hoef te hyperventileren. Maar ja, ik ben dus wel teruggegaan naar een vorig leven. En ik denk dat mijn oma het zou hebben toegejuicht.
Ja, die zou dat wel heel fijn gevonden hebben, ja.
Ja.
Ja, want ondanks deze ervaring, of dankzij... Geloof jij in andere levens dan?
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, eigenlijk zeg ik van niet. Maar misschien is er stiekem iets in mij die denkt, nou, misschien toch wel.
Ja, ja, ja. Ja, en ergens is het natuurlijk wel, als je je gaat, dat heb ik zelf nu ik de 50 ruim gepasseerd ben. Dat ik denk, ja, Jezus, nog 20, 25 jaar en dan ben ik dood.
Ja, dan ben je dood.
Kak.
Ja.
Ja, het moet wel leuk blijven allemaal.
Misschien kom je nog terug, alleen ik hoop dan niet in een hele orthodoxe geloofsgemeenschap.
Oh, afschuwelijk, ja. Nou ja, ik kan natuurlijk voor de grap wel eens zeggen dat ik wil wel terugkomen als meeuw. Want dan kan ik lekker aan de zee wonen, maar kan ik ook naar de stad. En dan kan ik vliegend schijten. Op duiven kunnen dat niet. Duiven moeten altijd stilzitten als ze poepen. Hoor.
Ik wil sowieso niet als dier terugkomen.
Oh, te gek, vliegen.
Nee, maar dan leef je nog veel korter. Hoe oud wordt een duif? Een paar jaar.
Nee, niet de duif, meeuw.
Oh, meeuw.
Ja, nou ja, dan word je 5 jaar, maakt het uit. Dan kom je daarna weer eens iets anders terug. Ik weet het niet. Nou, ik weet het wel, want dat is gewoon niet zo.
Nee.
Ik kom gewoon terug als... Kijk, op molecuulbasis blijf je bestaan. Wij wonen op deze aarde en de atmosfeer... en je moet het voorstellen als een hele grote kaasstolp die over de wereld heen zit. Hè?
Ja.
Want dan kunnen we met een raket kunnen we er nog wel doorheen... en dan kun je buiten die atmosfeer komen. Maar over het algemeen blijft alles wat er op die aarde gebeurt... dat blijft gewoon op die aarde. In wat voor vorm dan ook. Nou, wij bestaan uit niet veel meer dan koolstof, zuurstof en water... Op het moment dat je doodgaat en door de schimmels verteerd wordt,
ja.
Dan ga jij dus door in een boom als geur, weet je wel. Dan ben je ook een molecuul, als je mijn lijklucht ruikt, dan gaan mijn moleculen door de lucht. Ja, zo werkt het nou eenmaal. Op die manier blijf je eeuwig bestaan.
Mijn vriendin Elseline, die de beste vriendin die dus een paar jaar geleden is overleden,
ja.
Die wilde dus ook heel graag begraven worden... Vlak naast haar moeder.
Ja.
Omdat het graf van haar moeder was inmiddels geruimd. Maar zij geloofde dus nog dat haar moeder in de bomen hing.
Ja, natuurlijk.
Ja,
maar dat is ook letterlijk zo. Want je wordt verteerd. En er gaan, weet je waar iedereen altijd grappen over zit. Maar er gaan wormen door je heen.
Ja.
Maar die worm, die heeft de stukjes van jou in zich. En die wordt weer...
Dus je wil niet worden gecremeerd?
Ja, dat kan ook. Want als je gecremeerd wordt, dan ga je ook in de lucht. Ga je met de rook mee in de lucht.
Oké.
Ja, precies.
De Zo Doet Zij Dat kijktip.
Nou,
heb je nog een leuke kijktip?
Nou, ik ga natuurlijk kijken naar All You Need Is Love. Want als het goed is, hebben jullie afgelopen weekend allemaal dat heerlijke nummer met Robert ten Brink als gasthoofdredacteur gelezen.
Ja, hè?
Ja, dus ik zit op tweede kerstdag. Zit ik natuurlijk de hele dag voor de buis. Dan heb ik pas tijd.
Oh.
Eerdere dagen moet ik koken.
Oh, leuk.
En jij?
Nou, je moet even een abonnementje nemen op Apple TV. En dan de morning show kijken. Want seizoen 3 staat erop. Nou, sommige mensen hebben het nog helemaal niet gezien. Dus die kunnen heerlijk 3 seizoenen lang de morning show kijken. Nou, dat is een fantastisch. fantastische serie over de Amerikaanse Morning Show. Dat is een televisieprogramma, een nieuwsprogramma met Jennifer Aniston en Reese Witherspoon in de hoofdrollen. En ook Julia Margolis. En nou, echt fantastische acteurs zitten erin. En nu het derde seizoen staat erop. John Hamm speelt daarin. Die zat vroeger in de Mad Men. Oh, ontzettend lekkere man. Echt, heel een fijne manier om naar te
misschien
kijken.
Alle kerstdagen. Ja, ik heb de eerste twee seizoenen ook gezien. Voor de derde moet ik inderdaad weer een abonnementje nemen op Apple TV.
Ja, maar dat kun je gewoon een maandje doen. Het is 8 afleveringen, ja. Dus die binge je er wel.
Weet je dat op Videoland ook alle oude kerstafleveringen van All You Need Is Love staan? Dus die kan je ook weer terugkijken.
Oh, die kan je even terugkijken. Ja. Oh, dat is leuk. Ja, ja nou. Want in het Robert en Brink nummer, daar zit ook Linda van den Dikkenberg, die ook al 20 jaar met hem werkt.
Ja.
Die vertelt inderdaad over leuke oude. Nou, dat ze naar Australië gingen en Nieuw-Zeeland en Canada. En als je dat dan ook nog terug kan kijken op Videoland, is wel leuk.
Dat was een heerlijk nummer met Robert en Brink. Maar nu hebben we heerlijke kerstnummers. En natuurlijk niet te vergeten die Glossy.
Oh ja,
vergeet die niet.
Het kerstcadeau van de eeuw.
Nou, ik wens jullie allemaal hele fijne kerstdagen.
Als je ons nog wat te vertellen hebt, dan kan dat via de Instagram pagina's natuurlijk.
Ik kreeg gisteren ook nog een heel lief berichtje van een hele trouwe luisteraar. Ja. Die zei, ik ben echt fan van jullie podcast. Nou, ik was de hele dag blij.
En dat ze iedere uitzending wel iets van ons opstak. Nou, dat is toch fijn?
Ja.
Terwijl ik regelmatig denk, oh Sabine, je geeft je bek ook maar weer een douw. Maar goed.
Nou ja, fijne feestdagen.
Ja.
Doeg!
Dag, dag.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Krasloten Decemberkalender.